Liefden, gemeente, bruidspaar, verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staan ook in deze huwelijksdienst in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. Zingen wij dit gebed aan het begin van de huwelijksdienst uit Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Met ook vanmiddag willen wij een belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop met elkaar zingen uit Psalm 67, het tweede vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven, al te saam. En daarna zal u gelezen worden uit het heilig en onfeilbaar woord van de Heere. En dat zal vanmiddag zijn uit het Nieuwe Testament, uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, zijn eerste brief en daarvan het 13e hoofdstuk. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting daarop uit Psalm 67 vers 2. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in 1 Korinthe 13. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo waren ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. En al waren het dat ik de gaven der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap, en al waren het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette en de liefde niet had, zo ware ik niets. En al waren het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al waren het dat ik mijn lichaam overgaf opdat ik verbrand zou worden en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. De liefde is langmoedig, zij is goedertieren. De liefde is niet afgunstig, de liefde handelt niet lichtvaardiglijk. Zij is niet opgeblazen, zij handelt niet ongeschiktelijk. Zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer. Maar het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, zij zullen ophouden. Het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten delen. En wij profeteren ten delen. Doch, wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen dat ten delen is, teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Was ik gezind als een kind. Overlegde ik als een kind. Maar, wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Maar als dan zullen wij zien, aangezicht tot aangezicht, nu ken ik ten delen, maar als dan zal ik kennen, gelijk ik ook gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde. Tot zover de schriftlezing. Willen we dan nu samen met elkaar zoeken het heilig aangezicht des Heren, om zijn onmisbare zegen over deze huwelijkdienst af te smeken. Heere, almachtige en genadige God, van wie de dichter zingt, de Heere is goed en groot van goede tierenheid. En wat maakt u dat ook vanmiddag waar? Wel heel in het bijzonder in het leven van Arnoud en Lisette. De Heere is goed. Geef dat dat ook voor hen vanmiddag het wonder mag zijn. Dat het uw goedheid is die hen samengebracht heeft, die elkaar deed ontmoeten, U bent het die de liefde in de harten van hen beiden gewerkt hebt. En u hebt het zo geleid dat ze nu samen getrouwd mogen zijn. En dat is enkel vanwege uw goedheid. Want zij hebben dat zelf niet verdiend. Maar u hebt het hen gegeven als een gave uit uw milddadige hand. Want hoeveelen zijn er niet die wel verlangen naar een huwelijk, die uitzien naar een man of vrouw om samen het leven te delen. Maar dat u hun weg zo leidt dat ze nog niemand ontmoet hebben en alleen hun weg gaan. Maar u hebt het in dit leven van Arnoud en Lisetten zo anders gedaan. En dat is uw goedheid. En geef dat dat ook in ons hart mag leven. Dat ze er verwonderd en stil onder mogen zijn. Dat u in deze wereld, waarin zoveel haat, waarin zoveel nijd, waarin zoveel oorlog is, waar zoveel verwijdering is, dat u liefde geeft, liefde tussen mensen. En dat is al zo'n groot voorrecht, dat u ons dat nog gegeven hebt in deze tijd. En dan bidden wij u, wilt u met hen meegaan op hun levensweg? Wil gij hen zelf voorgaan met uw heiligt? En geef dat ze achter u aan mogen komen. Als het ook tot hen klinkt aan het begin van hun huwelijk, volg mij. Geef dan dat ze zo achter u aan mogen komen. Als schapen achter die grote herder, om het van u de Heere alleen te verwachten. En dat is een wonder van genade en daar bidden wij u om. Want ook Arnoud en Lisette dragen van zichzelf om een hart dat dwaalziek is. Een hart wat eigen wegen wil gaan. Een hart dat niet naar u luistert. En daarom bidden wij u. Geef hun dat hart dat leert volgen. Dat met alles maar één begeerte heeft. Heere, wat zullen wij doen dat u wilt in ons leven? Wij bidden u, laat daar ook vanmiddag de bediening van het woord voor mogen zijn. Dat u ze de weg wijst. Dat ze niet zullen eindigen in de liefde die ze voor elkaar hebben, hoe groot dat geschenk ook van u is, maar dat ze zien mogen dat er een andere liefde is. Een hemelse liefde. Een liefde uit u, uit God, van wie het woord zegt, God is liefde. En die liefde wilt u deel geven in het hart van zondaren. En laat dat het grootste geschenk mogen zijn, wat Arnoud en Lisette in hun huwelijksleven mogen ontvangen, die liefde uit u. Dan krijgen ze elkaar pas werkelijk lief, hartelijk lief. En dat is een liefde die vergaat nimmer meer. Dat is een liefde die gaat over de dood heen, tot in de eeuwigheid, omdat het een liefde is die uit u voortkomt. En dat bidden wij u. Laat dat vanmiddag de rijkste zegen zijn over hun huwelijk, dat u hen uit genade met die liefde bedeelt. Gedenkt u ook de wederzijdse ouders. U weet ook wat het voor hen betekent. Als ze nu zo samen naast hun kinderen zitten, en dat ze straks hun kinderen los zullen laten. Dat ze hun eigen weg samen zullen gaan. Niet meer in het huis van vader en moeder, maar naar hun eigen woning gaan. En dat is altijd een heel moment in het leven van ouders. Als hun kinderen moeten loslaten. Maar geef dat ze het mogen doen. In biddend opzien tot u. Vertrouwend op het woord dat u gezegd hebt. Al bij het begin van het leven van Arnoud en Lisette, bij de bediening van de heilige doop, dat u in Christus een vader wilt zijn, die veel beter kan zorgen dan zij ooit hebben kunnen zorgen. En geef dat ze in die verwachting hun kinderen mogen loslaten en aan u de Heere mogen overgeven. Denk ook de grootmoeder. Heere, wat is het ook groot als we het allemaal nog mee mogen maken. Denk zo, allen die erbij mogen zijn. We denken ook in het bijzonder uit de bewoners uit de Samaritaan die er ook bij mogen zijn. Heere, geef ook dat het woord ook hen raken mag. Denk zo, de vrienden, de familie. Gedenk ook de organist, wil ook bij hem zijn, de koster. Zo vragen wij het u, wil bij ons zijn. wil ons niet begeven en niet verlaten. En geef dat uw woord zijn kracht mag doen. Vanmiddag door de bediening van het woord. Door de toepassing van uw Heilige Geest. Dat het ons hart mag binnendringen. En dat uw woord daar zijn vernieuwende, zijn levendmakende kracht mag doen. Gedenk ons zo met elkaar. Ieder zo met zijn eigen gedachten, met zijn eigen gevoelens. Met zijn eigen verdriet misschien ook wel. Dat we dan alles in uw hand mogen leggen. Wees ook met hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Wil ook bij hen blijven. Heere, wij bidden u. Uit genade om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Wil zo bij ons blijven. Ons niet begeven en ons niet verlaten. En geef dat we het met elkaar mogen zeggen. Aan het eind van de dienst. Het was goed in uw huis te zijn. Want de Heere was in ons midden. En dat uit onverdiende genade alleen. Wij vragen het u om Jezus wil alleen. Amen. Lisette en Arnoud, toen we samen het huwelijksgesprek hadden. En ik aan jullie vroeg van, is er misschien een bepaalde tekst waarvan je misschien wilde dat jullie huwelijk zou bevestigd worden. Toen zeiden jullie, niet heel in het bijzonder, maar we zouden het wel heel graag willen. Als u een tekst zou nemen uit 1 Korinthe 13. Een hoofdstuk wat jullie samen veel gelezen hebben. En waar je toch wel erg aan verbonden voelde. Nu staan er natuurlijk heel veel teksten in 1 Korinthe 13. En we wilden graag het woord bedienen uit 1 Korinthe 13 en daarvan het 7e vers. 1 Korinthe 13 vers 7, waar we van de ware liefde lezen. De liefde bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. Bij deze tekstwoorden willen we vanmiddag schrijven. Paulus bezingt de ware liefde. En we letten dan op twee gedachten. In de eerste plaats wie die liefde werkt. En in de tweede plaats wat die liefde inhoudt. Paulus bezingt in dit 7e vers in heel 1 Korinthe 13 de ware liefde. En dan letten we op twee dingen. In de eerste plaats wie die liefde werkt. En in de tweede plaats wat die liefde inhoudt. Doch eerst gaan we daarvan zingen. En wel met elkaar uit Psalm 27. En daarvan de versen 3 en 5. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En ook het 5e vers. En onder het zingen is er 1 collecte waarvan de opbrengst bestemd is voor de dienst van de Heere. Van harte bij u aanbevolen. En wij zingen onder het collecteren uit Psalm 27, de versen 3 en 5. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen, daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Zingen we dat met elkaar na het amen van de preek uit Psalm 133 en daarvan het derde vers. 1 Korinthe 7 bepaalt ons dus bij de ware liefde zoals die door Paulus wordt bezongen. We willen dan eerst met elkaar letten op wie die liefde werkt. Waar die liefde vandaan komt, waar Paulus over spreekt. En in de tweede plaats erop letten wat die liefde dan inhoudt. Waarin die liefde zichtbaar wordt. Geliefde bruidspaar, familie, grootmoeder en ook de grootvader die wellicht ook mee mag luisteren vanuit de Samaritaan. De verdere vrienden, ieder die er vanmiddag getuige van mag zijn. De apostel Paulus die schrijft in Romeinen 13 en daarvan het tiende vers deze woorden. De liefde doet de naaste geen kwaad. En je zou eigenlijk mogen zeggen in die woorden vat Paulus het tweede tafel van de heilige wet samen. De liefde doet de naaste geen kwaad. U weet misschien wel dat de wet van God, de tien geboden, verdeeld is in twee tafelen. De eerste tafel die gaat over de verhouding van de mens tot God. Dat we hem alleen zullen dienen, geen afgoden, geen beelden van de Heere maken, zijn naam niet misbruiken, maar ook zijn dag heiligen. Dat is de eerste tafel. Maar die tweede tafel van de wet, daar spreekt ook Paulus in zijn eigen woorden over als hij in datzelfde hoofdstuk Romeinen 13 zegt. Maar gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult niet begeren. En zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk. Gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelven. De liefde doet die naaste dus geen kwaad. Dat is als het ware de kern waar het om gaat in die tweede tafel van de heilige wet. Als die liefde in je hart is, zegt Paulus en zegt de Heere, dan verlaat je je vrouw niet als je met haar getrouwd bent, dan blijf je trouw. Dan vermoord je niemand, niet daadwerkelijk, maar ook niet met gedachten vanuit je hart. Dan begeer je ook niet iets van anderen, maar je gunt het de naaste van harte. Je liegt niet tegen een ander, maar je spreekt altijd de waarheid. En zo zoek je het goede voor de naaste. Je doet hem geen kwaad, maar je zoekt zijn welzijn. Wel, u zult wel begrijpen dat als Paulus in Romeinen 13 over de liefde spreekt, dat het dezelfde liefde is waar hij het hier over heeft. Die liefde die de naaste geen kwaad doet. De liefde die in 1 Korinthe 13 door hem wordt bezongen. En misschien is 1 Korinthe 13 wel een van de bekendste hoofdstukken uit heel de Bijbel. Als je mensen in de wereld ontmoet die niet bij de Bijbel zijn opgevoed en nauwelijks in de Bijbel lezen, en je zou ze vragen naar 1 Korinthe 13, dan zegt hij, ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Van dat hoofdstuk waarin op zulke mooie wijze over de liefde wordt gesproken. Maar, ook al is het dan een bekend hoofdstuk, dan is het natuurlijk wel de vraag vanmiddag. Voor u en voor mij en voor ons allemaal en in het bijzonder natuurlijk voor Arnoud en Lisette. Maar over welke liefde heeft Paulus het hier? Zowel als hij het heeft over Romeinen 13, als over 1 Korinthe 13. Over welke liefde gaat het dan? Wel, de apostel Johannes geeft daar als het ware een heel duidelijk antwoord op. Want luister maar wat hij zegt in 1 Johannes 4. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. Het gaat dus de apostel Johannes en de apostel Paulus niet over menselijke liefde, niet over aardse liefden. En op zich is dat een groot goed. Ik denk aan liefde die een vader tot zijn kinderen heeft, een moeder tot haar kinderen heeft, grootouders tot hun kleinkinderen. En de liefde die jullie tot elkaar hebben, de liefde van een man en van een vrouw, dat is zeker groot als die liefde er mag zijn. Dat is een geschenk van Gods algemene goedheid in deze wereld waarin zoveel haat en zoveel vijandschap is. Dan is het al heel bijzonder als mensen elkaar lief mogen hebben. Maar van die menselijke liefde geldt dat het een liefde is vol van tekorten en vol van gebrek. Ja, een liefde die uiteindelijk zelfs over kan gaan. Denk maar eens wat we met droefheid zien in onze samenleving, hoeveel huwelijken er ontbonden worden. En u begrijpt wel, over die liefde spreekt Paulus hier niet in 1 Korinthe 13. Wij zouden zeggen, onze aardse liefde zou je dan ook misschien beter kunnen omschrijven als van elkaar houden. Maar als het in de Bijbel over liefde gaat, dan is het die liefde die uit het hart van God voortkomt. En die liefde, dat is een eeuwige liefde. Dat is een liefde die vergaat nooit. Dat is een volkomen liefde. En liefde, dat kun je zien. Waaruit kun je nou de liefde van God zien? Als er dan staat, God is liefde. Wel, ook daarop geeft Johannes een antwoord. Luister maar. Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Dat is de ware liefde van God, zegt Johannes, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft tot behoud van zondaren. Dat God het liefste wat hij had, zijn enige geboren zoon, gegeven heeft om naar deze wereld te gaan, om mens te worden, om vernederd te worden, om te lijden en te sterven, ja zelfs een vervloekte dood te sterven. En wat is het geheim van die liefde dat God zijn enige geboren zoon gaf om te lijden en te sterven? Wat is het wonderlijke van die liefde? Dat hij dat gedaan heeft voor zondaren. Dat hij zijn zoon in de dood heeft overgegeven voor goddelozen, voor vijanden. En is dat niet de ware diepste liefde? Dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft voor vijanden, om die met hem te verzoenen. Dat is ware liefde. En over die liefde gaat het in de eerste plaats vanmiddag, Arnoud en Lisette. Die liefde die zichtbaar wordt aan het kruis van Golgotha. Daar zie je alleen wat volmaakte liefde is. Als daar de Vader zijn Zoon verbrijzelt aan het kruis, in die drieuurige duisternis, en waar zijn zoon bereid is om neder te dalen der hellen, om de toren van God over de zonde te dragen en dat met zijn leven te betalen. Daar schittert de liefde van God aan het kruis van Golgotha. Boven dat kruis schrijf je, God is liefde, onbegrijpelijke, onberouwelijke, nooit uit te drukken liefde. God gaf zijn zoon voor vijanden. En dan maakt Johannes ook een conclusie. Als hij over die liefde gesproken heeft, God is liefde. En dat die liefde van God geopenbaard in de zending van zijn zoon, dan roept hij het uit. Hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat God ons heeft lief gehad. en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Dat is het. Daar jubelt hij van. Maar, zegt hij dan vervolgens, indien God ons al zo heeft lief gehad, zijn wij ook schuldig elkaar lief te hebben. En dat is het geheim van de ware liefde, waarover Paulus hier spreekt in 1 Korinthe 13. Hij zegt, als je door het geloof mag zien dat God liefde is, en dat hij in zijn liefde zijn Zoon gegeven heeft voor vijanden. En dat je weten mag dat je zelf die vijand bent. Voor wie God nou zijn Zoon gezonden heeft. Voor wie Christus nou zijn leven gegeven heeft. En als je die liefde in je hart mag ervaren. Hij stierf voor mij. Dan kan het niet anders, zegt hij, dan dat wederliefde geeft in je hart. Tot God en tot de naaste. En dan denk ik even aan de preek van zondagmorgen. Arnoud en Lisette. Daar hebben wij daar iets van gezien. Toen Petrus het zei tegen de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus vroeg naar die liefde. Toen hij vroeg aan Petrus. Petrus, heb je mij lief? Toen zei hij, Heere. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En daar gaat het over. Over die liefde die God in het hart uitstort. Die noopt, die drijft tot wederliefde. En dat brengt ons dan ook bij onze tweede gedachte. Wat die liefde inhoudt. Als je nou door genade met apostel Paulus en met Johannes en met Petrus mag zien dat God liefde is. En dat hij nu uit die grondeloze liefde zijn Zoon gezonden heeft. Om ook jou uit de hel en de dood en de zonden te verlossen. Wekt dat in je hart wederliefde tot hem en tot de naaste. En waar komt die liefde nou uit? Zoals die liefde van God zichtbaar werd in de zending van zijn Zoon. Zo wordt ook de liefde die God in je hart werkt. Ook zichtbaar, voelbaar, tastbaar. Hoe dan? Wel, dat zegt onze tekst. De liefde bedekt alle dingen. De liefde gelooft alle dingen. De liefde hoopt alle dingen. De liefde verdraagt alle dingen. Geliefde gemeente, bruidspaar, als je over deze tekst nadenkt, dan is het natuurlijk goed om eerst in zeven erop te letten. Aan wie schrijft nu Paulus deze woorden over de liefde? Wel, zegt hij, nou, dat is heel eenvoudig. Aan de gemeente van Korinthe, ja. Maar wat was dat voor een gemeente? En waar woonden die mensen? Wat was dat voor een plaats, Korinthe? Wel, Korinthe in de dagen van de apostel Paulus was een Griekse havenstad. Een stad waar je alles kon beleven. Kooplieden en zeelui deden de stad aan. Op ieder willekeurig moment kwamen ze binnen. Het was zoals in elke havenstad een drukte van belang daar in Korinthe. De stad werd niet alleen bewoond door Grieken, maar ook Romeinen, oudgedienden uit het leger waren er. Vrijgelaten slaven, Joodse handelaren. Je zou kunnen zeggen, Korinthe was een internationale, multiculturele gemeenschap. En dat niet alleen, er woonden ook filosofen, schilders, beeldhouders, dichters. Ik zei er al, er was van alles te beleven op het gebied van kunst, maar ook van de sport. Arena's en renbanen waren er. Een echte stad. Die bruiste van het leven van de wereld. Maar het was ook een stad, diep gezonken in de goddeloosheid. Zo weten wij uit de geschiedenisboeken dat er in de tempel van Afrodite, de godin van de liefde, niet minder dan 1000 prostituees in die tempel hun werk deden. Het was zo'n goddeloze stad Korinthe, dat er een spreekwoord in die dagen luidde: wie naar Korinthe gaat, gaat naar de duivel. Zo'n goddeloze stad was de havenstad Korinthe. Je zou kunnen zeggen, het was het Sodom en Gomorra van die dagen. Maar juist ook daar, te midden van die goddeloosheid, baant het evangelie zich een weg. En mag ook de apostel Paulus het middel zijn, dat er juist in die goddeloze stad, waar de zonden hoogtij viert, ook een gemeente mag komen die de Heere lief heeft. En geliefden, dat laat ons zien dat het evangelie er is voor alle mensen. Voor nette mensen, maar ook voor goddeloze mensen. Dat het evangelie komt tot aan het uiterste van de aarde. En dat het zoekt het verlorenen. De meest goddeloze. Meest diep gevallen. En of dat nou is, geliefden, terwijl je misschien onder een net kleed grootste goddeloze het uitleeft, of dat je dat nette kleed van je hebt afgeschud en je doet het in brute goddeloosheid. Dat evangelie, dat zoekt het verlorenen. Midden in zo'n goddeloze stad mag het evangelie zijn kracht doen en zondaren tot bekering komen. Paulus, hij mag daar het evangelie brengen in Korinthe. Er mag een gemeente komen. En als hij vertrekt, komt daar Apollos, zijn opvolger. We kennen Apollos, een vurige prediker, een redenaar, vol van de Heilige Geest, bekwaam om de schriften uit te leggen. En dan mag die gemeente onder zijn bediening ook uitbreiden. Maar gemeente, weet u wat zo aangrijpend is? Dat als de Heere daar zijn werk gaat doen, de duivel niet stil zit. Ook in die jonge gemeente, daar in Korinthe niet. Want de vorst der duisternis zit niet stil. En hij komt ook daar in die jonge gemeente. En wat zien wij? Hij gaat daar twist in brengen. Hij gaat daar verdeeldheid brengen. Daar komt een vraag in de gemeente van Korinthe: wie heeft nou de meeste geestelijke gaven? Welke gaven is nou meer dan de andere gaven? Daar sluipt de zonde van hoogmoed naar binnen. Daar komt partijschap. Maar dat niet alleen op geestelijk gebied wordt er gezondigd, maar ook als het gaat over het aardse. De goddeloosheid dringt binnen, hoererij, echtscheiding. Ook het avondmaal wordt misbruikt. Wat een zonde, ook in die jonge christelijke gemeente. U moet het maar eens lezen op uw gemak, als u Korinthe nog eens wat doorleest. Ook al zou u alleen maar kijken naar de kopjes tussen de verschillende pericopen, dan ziet u wat daar gaande is in die christelijke gemeente van Korinthe. En dan gaat Paulus een brief schrijven, waar hij al die dingen openlegt, aanduidt, bestraft. En wat moet er dan gebeuren? Wel, er moet weer teruggekeerd worden naar die liefde die uit God is. Want die liefde, ze is niet meer werkzaam, voelbaar en krachtig in het midden van de gemeente. Het lijkt wel alsof die liefde bijna uitgedoofd is. En daarom gaat Paulus die liefde weer voorstellen, omdat door Gods geest die liefde weer op mag flakkeren en zijn kracht mag doen en de zonde mag wederstaan. Want alleen vanuit de liefde die aan Christus verbindt en aan elkaar verbindt, kan de zonden bestreden worden. Weg, zegt apostel Paulus, met eigen liefde in de gemeente, met eigen belang, met eigen eer, leven naar je eigen lusten en zonden, weg daarmee. Een keer weder tot het leven uit die liefde. Zal ik die liefde nog eens voor mogen stellen, zegt apostel Paulus. Zou ik eens met jullie van hart tot hart mogen spreken over die ware liefde. En dan gaat hij 1 Korinthe 13 schrijven. En 1 Korinthe 13 wordt wel genoemd het hooglied van de liefde in het Nieuwe Testament. Het lied der liederen in het Nieuwe Testament. En jullie weten het uit de preek van zondag, dat we in het Grieks verschillende woorden hebben voor liefde. Het alledaagse woord voor liefde, dat is eros, waar ons woord tegenwoordig erotiek vandaan komt. Eros in het Grieks, dat betekent de liefde tot elkaar. De onderlinge genegenheid, het lichamelijke in de liefde. Maar Paulus, als hij in 1 Korinthe 13 spreekt, heeft hij het niet over eros. Maar dan heeft hij het over dat woord wat de Heer Jezus vroeg. Als hij het heeft aan Petrus, hebt gij mij lief? Is daar die agape, die liefde uit mij? Die ware geestelijke liefde. Want, zegt apostel Paulus tegen de gemeente van Korinthe, die denkt dat ze al zo hoog zijn en al zoveel hebben. Hij zegt, je kunt zelfs de talen der engelen spreken. Hij zegt, je kunt zelfs je hele leven aan de armen geven. Je kunt zelfs de gaven van de profetie hebben. Je kunt zelfs de wetenschap in alle facetten bestuderen en bezitten. Je kunt zelfs door het geloof zeggen tegen bergen dat ze verzet worden in het hart der zee. Maar, zegt hij, als je die ware liefde, die agape, niet in je hart hebt, dan heb je helemaal niets. Dan betekent dat alles wat je doet voor God niets anders dan dat je een luide schel bent en een klinkende cymbaal. Dan kun je misschien wel een hoop lawaai maken en dan kun je misschien wel indruk maken op elkaar. Maar God die het hart kent, die ziet dat het allemaal uit jezelf komt en niet uit de ware liefde die uit hem komt. En daarom in alles moet het gaan om de liefde uit hem. En dan gaat Paulus van die liefde spreken. Waar ken je die liefde aan? Wel, als je dan vers 4 tot en met 6 leest, dan schrijft hij die liefde in 10 woorden. Hij zegt, de liefde is langmoedig. De liefde is goedgunstig. De liefde is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardig. Ze is niet opgeblazen. Ze handelt niet ongeschiktelijk. Ze zoekt zichzelf niet. Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. 10 woorden waarin hij die liefde uit God omschrijft. En dan in het 7e vers gaat hij ze als het ware nog eens een keer samenvatten. En ik las ergens dat Paulus hier 4 bazuinstoten als het ware uitblaast. Hij gaat als het ware die liefde in 4 kernachtige klaroenstoten aan de gemeente bekendmaken. En hij zegt, weet je wat het kenmerk van de ware liefde is? Wel in de eerste plaats dat ze alle dingen bedekt. In de tweede plaats dat ze alle dingen gelooft. In de derde plaats dat ze alle dingen hoopt. En in de vierde plaats dat ze alle dingen verdraagt. Wat is dat? Dat de liefde alle dingen bedekt. Wat betekent dat? Betekent dat dat als je iets hoort dat je het maar gauw weg moet moffelen? Wat we tegenwoordig wel zeggen, onder het kleed stoppen? Betekent het dat, alle dingen bedekken? Dat je er maar niets over moet zeggen? Dat het weggemoffeld moet worden? Dat je alles maar over je kant moet laten gaan? Betekent dat dat? Nee. Naar het Griekse grondwoord betekent het zwijgend bedekken. En wat wil dat dan zeggen? Wel dat je, wanneer je die liefde in je hart hebt, dat je door bepaalde dingen die bijvoorbeeld over je gelasterd worden, dat je je daardoor niet laat meeslepen. Dat je daar niet steeds over praat. En je kent ze misschien wel. Misschien ook wel op je werk. Van die mensen die altijd maar praten over wat hen aangedaan is. Die daar altijd maar over mopperen en mokken. Nou, als die liefde in je hart is, dan praat je er niet over. Maar dan bedek je dat wat jou is aangedaan. En dat zegt ook Salomo. De liefde dekt alle overtredingen toe. Dat breng je niet op de straat. Maar je aanvaardt het. Praat er niet over. Je legt het bij de Heer. En dat zegt ook Petrus. Maar hebt vurige liefde tot elkander. Want de liefde zal menigte van zonde bedekken. Brengt de zonde niet op straat. Je hebt mensen die er eindeloos over bezig zijn, erover roddelen. Maar de ware liefde dekt het toe. Spreekt er niet over. Als je dat nou toepast op jullie huwelijk, dan zul je ook ontdekken, als je straks met elkaar getrouwd bent, dat Lisette niet de volmaakte vrouw is. Wat je altijd gedacht had in je liefde. En dan komt Lisette erachter. Zij toch wel dingen bij aanhoudt. Had ik nooit gedacht. En wat doet nou die ware liefde? Dan praat je er wel met elkaar over. Maar niet met anderen. Dan ga je niet naar je moeder toe. Zeg nou ja, aanhoud dit. Of Lisette en dat. Of met vrienden. Maar die ware liefde doet wel met elkaar spreken. Maar er mag ook liefde zijn waarin je elkaars tekorten, elkaars gebreken, elkaars fouten bedekken mag. Onder die ware, hartelijke liefde uit God. Dat is het eerste. Tweede. De liefde gelooft alle dingen. Wat betekent dat? Is dat iets van, nou ja, mensen die de ware liefde van God hebben, dat zijn goedgelovige mensen. Dat zijn onnozele mensen. Dat zijn mensen die kun je alles wijs maken, christenen, die met de Heere leven. Betekent het dat? Nee. De liefde gelooft alle dingen. Dat betekent dat de liefde een zo krachtig geloof heeft in Gods nabijheid, dat bij alles wat hen overkomen zal, dat ze geloven mogen dat God alle dingen leidt in hun leven. Dat welk kruis hen ook overkomt in hun leven. Dat ze het weten mogen en geloven mogen dat alle dingen mede moeten werken ten goede. Dat geloven is een vast vertrouwen. Wat er ook aan stormen over je huwelijksleven komen kan. Dat God het toch wel zal maken. Gelooft alle dingen, dat is verwacht het van de Heere alleen. En dat zal ook in jullie leven zijn. Ons formulier begint er straks over te spreken, dat de gehuwden menigerlei moeite en verdriet vanwege de zonden overkomen kan. Een huwelijk kan kinderloos blijven. Aanhoud kan arbeidsongeschikt worden. Wat een zorgen kunnen er niet in je leven komen. Maar die ware liefde, als God die werkt in je hart, die ziet uit naar de Heere. En die weet dat God dwars door al die dingen heen, alle dingen leidt naar zijn raad. Als je misschien kinderen krijgt, en je merkt bij het opvoeden dat ze andere wegen gaan, dan je ze voorgehouden hebt. Liefde gelooft alle dingen, dat de Heere ook je kinderen bekeren zal. De liefde gelooft alle dingen, daar zit ook dit nog in. Dat je niet uitgaat direct van alles wat er maar gezegd wordt aan roddelpraatjes. Wat er over iemand verteld wordt, dat je dat niet maar direct gelooft. Dat doet ons boze hart wel. Er hoeft maar een half kwaad over iemand gezegd te worden en wij maken er al een heel verhaal van. Wij geloven het kwade direct. Weet je wat de ware liefde zegt? Dat zal niet waar zijn. Dat is een hele andere. Dat is een radicaal andere benadering. De ware liefde gelooft het goede. Totdat het tegendeel bewezen is. Ware liefde gelooft. Hoopt. Dat brengt ons bij dat derde aspect. Het geloof, dat ziet met name op het vertrouwen in de omstandigheden van het leven. Maar als de apostel Paulus hier ook van de liefde mag zeggen dat zij hoopt, dan betekent dat dat in het hart waar de ware liefde is, dat er uitzicht mag zijn. Door dit leven heen een hopen op een eeuwig leven bij de Heer. Dat mag het uitzien zijn van degene die de liefde in hun hart hebben, die God daarin gewerkt heeft. Dat ze mogen hopen op zijn genade alleen. Dat ze het mogen weten. Hij zal mij niet begeven en niet verlaten. Hoe donker ook de toekomst mij soms kan aangrijnzen. Maar dat ik weten mag. Hij gaat mij voor naar dat hemels vaderhuis daarboven. En die hoop die gewerkt wordt door de liefde, die zal niet beschaamd worden. Als ik aan jullie zou vragen, waar hoop je op? Och, dan zal vandaag je antwoord zijn, Arnoud. Nou, ik hoop op een gelukkig huwelijk, dominee. Dat is mijn verwachting. Dat we samen veel met elkaar op mogen trekken. Dat er niks tussen ons komen mag. Dat we samen een goed huwelijk mogen hebben. Dat hoop ik ook. Maar van dat huwelijk zal toch gelden dat het eenmaal door de dood zal ontbonden worden. Maar als je nou hopen mag vanuit die ware liefde, dan zal die blijven tot in eeuwigheid. Als die liefde jullie samen mag binden, dan ziet die liefde in haar hoop over dood en graf heen. Dan mag je weten dat de Heer in alles bij jullie blijven zal. Dan mag je hopen op zijn genade, op zijn nabijheid. Als misschien alles wankelt en dat je soms denkt, Heer, dit had ik nooit gedacht, dat dit ooit in mijn leven nog gebeuren zou. Dan kan je levensscheepje soms wel eens door de golven opgetild en neergeworpen worden. Maar als die hoop door de liefde werkende, je hoop op God mag zijn, dan zul je het weten. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven en verlaten. Dwars door alles heen zal hij mij met Lisette eenmaal thuis brengen. En tenslotte, de liefde verdraagt alle dingen. Als die liefde in jullie hart komt, de Heere werkt die liefde in je hart. Weet je wat dit dan betekent? Dan word je kruisdrager. Want hier in het Griekse woord staat eigenlijk, de liefde leidt alle dingen. Dat wil zeggen dat je in dit leven mag buigen onder de dingen die je overkomen. Dat je het verdragen mag in liefde. Dat als de Heer Jezus zegt, die mij lief heeft, die volgen mij, nemen zijn kruis op en verloochenen zichzelf. Nou, hoe kan dat nou? Wij willen toch geen kruis dragen? Het eerste wat een mens doet, en dat kun je al zien als een paard een juk krijgt of een koe, een os een juk krijgt, dan is het eerste om dat af te schudden. Dat is bij ons ook zo. Wij willen geen kruis. We zullen er alles aan doen om het af te schudden. Maar als die liefde van de Heer in je hart is en de Heer legt je een kruis op, dan maakt die liefde je geduldig om achter de Heer Jezus aan, die grote kruisdrager aan, hem te volgen. Dan kom je ook niet op voor jezelf als je onrecht aangedaan wordt. Dan word je ook niet bitter en opstandig. Maar als die liefde in je hart mag zijn, dan zeg je, hij is getrouw. Hij is de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan. Ja, wacht. Verlaat je op den Heer. Dat doet die liefde. Die alle dingen verdraagt. Alles wat je aan moeite en verdriet overkomt. Dan kun je dragen. Verdragen. Kun je lijden. En de Heere, hij geeft je ook die liefde. Om alle dingen te verdragen. Arnoud en Lisette, zo mochten we luisteren naar wat de apostel Paulus vertelt, wie die liefde werkt, de Heere, En wat die liefde nou inhoudt in het leven. En toen las ik van Matthew Henry, je kent hem wel. Die man die die Bijbelverklaring geschreven heeft. En hij roept het uit als hij aan het einde van hoofdstuk 13 schrijft. Gelukkig die mens in wiens hart die hemelse vuurgloed gloeit. En uit wiens mond het vloeit om allen met wie jij in aanraking komt, door deze liefde te verwarmen en te verkwikken. Hoe lieflijk zou het christendom in de ogen van de wereld zijn, wanneer we door dit goddelijk beginsel worden bezield en tot daden aangespoord. Twee dingen, zegt hij dus. Hoe gelukkig zijn de mensen, zegt hij, in wier hart die liefde gloeit. En waar die liefde ook anderen mag verwarmen. Dat is de eerste. Ik dacht, amen. Dat begeer ik ook. Dat die liefde jullie hart mag doorgloeien. En dat die liefde ook jullie elkaar doet verkwikken en bemoedigen. Dat is het eerste. En het tweede wat hij zegt, dat het christendom door die liefde in de wereld anderen mag trekken. Wat zou dat groot zijn, Arnoud en Lisette, als in de buurt waar jullie gaan wonen, buitenkerkelijke mensen, onkerkelijke mensen, zouden zeggen, kijk eens hoe lief ze elkaar hebben. Dat als jullie ze op bezoek nodigen, en ze komen in jullie huiskamer en ze drinken thee of ze komen op visite bij een verjaardag. En ze gaan naar huis en ze lopen zo even met elkaar. Dat ze zeggen, wat hebben die mensen? Wat hebben Arnoud en wat hebben Lisette? Wat wij niet hebben. Wat maakt hen zo gelukkig? Ook in hun moeilijke omstandigheden. Hoe komt het toch dat ze niet mopperen en bitter zijn in die moeilijke omstandigheden? Hoe komt het toch dat ze zoveel van elkaar kunnen verdragen in al die gebreken? En dat jullie dan zo een middel mogen zijn, waardoor anderen tot de Here getrokken mogen worden. En dan zul je zeggen, maar dat kunnen wij niet. Luister dan wat de Here zegt. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkaar lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb. Dat gij ook elkander lief hebt. Hieraan zullen zij alle bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkaar. De Heere, hij komt vanmiddag en hij gebiedt jullie om elkaar zo lief te hebben als hij liefde heeft getoond in de zending van zijn Zoon. En dan moet je zeggen, Heere, u gebiedt het ons. Maar wij kunnen het niet. En dat is nou het wonder. Dat als de Heere je het gebiedt. En je zegt het tegen de Heere. Bij ons is die liefde niet. Maar u gebiedt het. Heere, dan wilt u het ook geven. En dat je dan zo ook de Heere mag bidden. Om die liefde. Dat hij die liefde in jullie hart uit mag storten. Om zo elkaar hartelijk lief te hebben. Om zo die liefde. In jullie huwelijk te mogen beoefenen. Liefde die alle dingen bedekt. Liefde die alle dingen gelooft. Liefde die in alle dingen hoopt op de Heer. Liefde die alle dingen verdraagt. Dan zal jullie huwelijk een waar huwelijk zijn. En van die liefde mag dan gelden. Zij blijft in der eeuwigheid. Amen. Arnoud en Lisette, gaan wij nu over tot de bevestiging van jullie huwelijk in het midden van de gemeente. En voordat we dat gaan doen, gaan we eerst met elkaar luisteren naar het onderwijs van de kerk aangaande de betekenis van het huwelijk en ook wat jullie roeping daarin is. En ik verzoek jullie en ook allen die bij ons zijn, dat formulier om de huwelijke staat voor de gemeente van Christus te bevestigen, samen aandachtig en ook biddend met elkaar te lezen. Overmits de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonden overkomt, opdat gij, Aart, Laurus, Johannes en gij, Lena, Elisabeth, die uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd zijn moogt van de gewisse hulpen Gods in uw kruis, zo hoort uit het woord Gods hoe eerbaar de huwelijke staat is, dat hij een inzetting van God is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daartegenover de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. Ten eerste zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, omdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot dezelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zei de Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Overmits zij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmede betuigende dat hij nog heden te dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmede te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen, en dat hij de getrouwde zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzaliglijk leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouwelijk helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijk en eeuwige leven behoren. De anderen opdat zij hun kinderen die zij krijgen zullen in de waarachtige kennis en vrezen Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opbrengen. De derde, opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goede en geruste conscientie mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijke vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel Gods verbonden en schuldig zijn zich tot de huwelijke staat naar christelijke ordening met weten en willen hun ouders te begeven. Opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden. Daarom zult gij ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Ten eerste zult gij, Arnoud, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, omdat gij haar naar uw vermogen verstandiglijk leidende zoudt onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja, gelijk Christus het hoofd, de wijsheid en de troost en de bijstand zijner gemeente is. Bovendien zult gij uw vrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Ge zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan het vrouwelijke vat als het zwakste eer geven, als die ook mede erfgenaam der genade des levens met haar zijt, omdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat een man in het zweet van zijn aangezicht brood zal eten, zo zult ge ook getrouwelijk en naastelijk in uw goddelijk beroep arbeiden, omdat gij uw huisgezin met God en met ere moogt onderhouden, en ook daarin boven iets hebt om de nooddruftigen mee te delen. Desgelijk zult gij, Lisette, vrouw, weten hoe gij u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man liefhebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn als uw Heer, gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulpe. En na de val heeft God tot Eva en in haar gesproken tot het ganse vrouwelijke geslacht. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie God zult gij niet tegenstaan. Maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn. En het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen. Welke op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren. Gelijkerwijs Sarah haar man Abraham gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Tot zover Arnoud en Lisette het onderwijs van de kerk aangaande de rijke betekenis van het huwelijk. Gaan wij nu over tot de bevestiging van het huwelijk en mag ik dan jullie nu verzoeken om op te staan. Daarom gij, Arnoud Laurens Johannes Krijger en gij, Lena Elisabeth Droger, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat heeft ingesteld en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij van zin en willens in deze heilige staat al zo te leven, gelijk gij hier getuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden. Arnoud, wat is daarop jouw antwoord? Ja. En Lisette, wat is daarop jouw antwoord? Ja. Gemeente, ik neem u allen nu tot getuigen die hier wettig vergaderd zijt, dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. En daarom, Arnoud en Lisette, het is recht en behoorlijk dat uw zaak voortgang hebben. Zo willen onze Heere God uw voornemen, het welk hij u gegeven heeft, bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft. Geeft elkaar nu de rechterhand. Aart Laurens Johannes Krijger, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente, dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw, Lena Elisabeth Droger, hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouwelijk onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord, Arnoud? Ja. Lena Elisabeth Droger, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente, dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man, Aart Laurens Johannes Krijger, hier tegenwoordig, en belooft gij hem gehoorzaam te zijn, hem lief te hebben, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord, Lisette? Ja. Dan gaan wij nu over tot het uitspreken van Gods zegen over jullie huwelijk. En we gaan daartoe eerst met elkaar zingen uit Psalm 134, het tweede vers. En onder het zingen daarvan zullen jullie knielen. Daarna zal de zegen des Heeren uitgesproken worden. En daarna zullen wij het geknielde bruidspaar toezingen uit Psalm 134, de zegenbede in het derde vers. Zingen we dus eerst met elkaar 134 vers 2. Dan komen jullie naar de knielbank toe om voor de Heere te knielen. Dan ontvangen jullie zijn zegen. En daarna willen wij het geknielde bruidspaar de Heeren zegen toebidden uit Psalm 134 en daarvan het derde vers. Arnoud en Lisette, de Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat des huwelijks geroepen heeft, verbinden u met rechten, liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Arnoud en Lisette, toen jullie zo naar de knielbank kwamen en je daar voor de Heere knielde, is het mijn hartelijke gebed dat jullie een knielend leven mogen leiden. Dat dat kenmerkend wordt voor jullie gebed, dat je veel gebogen ligt samen voor Gods aangezicht, om van Hem te bidden, die liefde. Om van Hem te vragen of die liefde ook werkzaam mag zijn in jullie hart. Dat je die liefde niet zult tegenstaan, dat je die liefde niet zult uitblussen. Maar dat die liefde krachtig mag werken in jullie leven. En dat je zo een biddend leven mag hebben. Arnoud, je bent werkvoorbereider. Dus je weet wel wat er komt kijken om een huis te bouwen of een fabriek of kantoor. En in de Bijbel wordt ook over werkvoorbereiders gesproken. En dan denk ik aan de gelijkenis die de Heer Jezus uitspreekt. Dat is de gelijkenis van de wijze en van de dwaze bouwer. De wijze en de dwaze werkvoorbereider, om het zo te zeggen. Want je weet zelf wel dat bij de bouw alles gelegen is aan het goede fundament. Je zult direct aan de bel trekken als je zegt, hé, maar dat fundament is niet sterk genoeg. Of jullie zijn essentiële dingen vergeten bij de voorbereiding van dat fundament. Nou gaan jullie een huwelijksleven in. En dat zou je ook met een gebouw mogen gebruiken. Een gebouw van het leven, van het huwelijksleven. En dat moet een fundament hebben. Dat moet ergens op gebouwd zijn. Want anders dan drijft het weg. Zodra de stormen van het leven komen. En helaas zien wij dat. in zoveel huwelijken in onze tijd. Dat als het tegen gaat zitten, dat men zegt, we zijn op elkaar uitgekeken. We kunnen dat allemaal niet meer met elkaar verwerken. We moeten maar uit elkaar gaan. En dan stort zo'n huwelijksgebouw in elkaar. En de puinhopen blijven achter. Wanneer nou jullie huwelijk aanhoudt, gebouwd mag zijn op dit woord. Wat toch in feite Christus tot haar rijke inhoud heeft. Als jullie huwelijk op dat fundament gebouwd mag zijn. Dan kan het ook de stormen van het leven doorstaan. Daarom zegt de Heer, zie toe waarop gij bouwt. Dat wil ik je meegeven aanhoud. Bouw je huwelijk, jongen. Niet op jezelf. Verwacht het ook niet van de liefde van Lisette. Maar verwacht het van de liefde van Christus. Zijn liefde alleen zal jullie huwelijk in stand kunnen houden. En daarom bid ik je toe. Bouw op dit enige fundament. Jezus Christus. Lisette, ik vond het fijn dat er bewoners van de Samaritaan bij je zijn. Want daar gaat je hart naar uit. Je hebt liefde tot die mensen. Maar je zult ook wel eens ongeduldig zijn met die mensen. Je zult misschien ook wel eens van binnen wel eens mopperen op die mensen. En daaruit komt naar voren dat jouw liefde, zo zou ik het wel mogen zeggen, je bewogenheid, toch vaak ook nog zo menselijk is. En dat je soms wel eens thuis komt en zegt, nou ben blij dat ik thuis ben. Dat niet langer moeten duren, want ik zou ontploft zijn. Hè? Ik kan soms wel eens zo tegenzitten in dat werk. Weet je wat nou zo'n wonder is? Dat de Heer Jezus dat nou niet zo zegt. De Heer Jezus, daarvan lezen we dat hij met innerlijke ontferming bewogen is. En van de Heer Jezus geldt niet dat hij het moe wordt van zijn kinderen waar hij voor zorgen moet. Maar dat hij ze in liefde draagt. Daarom hoop ik ook dat je als de Heer het geeft en je dit werk nog een tijd mag doen. Dat je het mag doen met de liefde en ontferming uit Christus. En zoals ik dat tegen Arnoud zeg, zeg ik dat ook tegen jou. Alleen die liefde kan je die mensen werkelijk hartelijk lief hebben. Dan kun je ze ook verdragen. Want dan weet je dat de Heer jou ook verdraagt. En dan wordt het zo'n wonder om ook die mensen met al hun gebreken en tekorten en moeite, om ze elke dag weer opnieuw vanuit die liefde tegemoet te treden. En dat geldt ook voor je man. Ik hoop ook dat je hem verdragen mag in al zijn gebreken en zijn tekorten. En dat kan alleen als die liefde waar we over gesproken hebben ook in jouw hart mag worden uitgestort. En daarom, Arnoud en Lisette, leeft het ook bij mij wat de apostel Johannes zegt. Kinderkens, ik heb geen grotere blijdschap dan dat ik zie dat je elkander lief hebt. En ik hoop dat jullie zo'n liefde mogen hebben in jullie huwelijk. En dat ook in de buurt het gemerkt mag worden. Ziet hoe lief zij elkander hebben. Het is voor beide ouders een hele zaak. Ik denk aan vader en moeder Krijger. Ja, ook de jongste zoon gaat jullie nu verlaten. En ik denk, en ik kan het me zo voorstellen, dat hij best de nodige gezelligheid en drukte in jullie gezin heeft meegebracht. En als hij dan nu weggaat, zal het ook wel stil ook in jullie huis worden. Toch hoop ik dat je hem in vrijmoedigheid kan laten gaan. Niet in de eerste plaats omdat hij een lieve en zorgzame vrouw krijgt. Dat zal zeker ook wel een stuk rust geven bij jullie, dat je weet dat hij in goede handen is en dat het maar niet zal ontbreken, ook in het gewone leven niet. Maar ik hoop dat je hem bovenal los mag laten, pleitend op wat de Heer beloofd hebt toen jullie hem samen voor de doop hielden. Dan gaan je gedachten daar weer naar terug, naar het ja-woord wat je toen uitgesproken hebt. Als je dan terugziet, zeg je, Heere, wat is de wonder van uw trouw, dat wij dit nu nog mogen meemaken. Want dat is niet onze verdienste, maar dat is enkel Gods zorg ook voor jullie zoon. En ik hoop dat jullie dat zo samen mogen beleven. Dit is nog door Gods goedheid, door zijn alvermogen alleen geschied. Ik wens jullie ook samen nog van harte een goede tijd toe. En ook dat jullie in die liefde mogen delen waar we vanmiddag met elkaar over hebben gesproken. Geldt natuurlijk ook voor jullie, hè? Want ook voor jullie is het de laatste. En je hebt als ouders en zeker als moeder toch wel een hele bijzondere band aan je dochters. Hè? Je bespreekt veel dingen met je dochters en je zoekt veel dingen uit. En zeker zo naar het huwelijk toe heb je heel wat gesprekken met elkaar. Soms ook hele vertrouwelijke gesprekken over wat het huwelijk allemaal inhoudt. Ja, en dan is toch daar het moment aangebroken om je kinderen los te laten. Ze zijn vanmorgen in die zin voor het laatst uit de deur gegaan als je ongetrouwde kind. En de volgende keer komen ze erin als getrouwd. Vader en moeder verlaten en tot één vlees worden. Samen zullen ze nu door het leven gaan. Maar ik hoop bij dat loslaten dat ze toch mogen weten dat ze een vader en moeder hebben die gedurig de Heere zoeken. En dat ze weten mogen, als vanavond de avond valt, buigen mijn vader en moeder zich ook voor mij en voor de andere kinderen om ons weer aan de Heere op te dragen. Wat is er rijker voor een getrouwd stel dan te mogen weten dat vader en moeder biddend achtergebleven zijn. En zo'n biddend leven wens ik ook jullie van harte toe voor deze kinderen. En ook samen nog, in de tijd die de Heer jullie geeft, dat je ook door die liefde samen verbonden mag zijn. Ik denk ook aan de grootmoeder die het nog mee mag maken. Ik denk ook aan de grootvader die in de Samaritaan misschien op afstand wat, maar het ook nog mee mag maken. Wat is dat ook een groot voorrecht als de Heer het waarmaakt, tot in het derde en in het vierde geslacht. De Heere geven ook bij het ouder worden en bij het klimmen der jaren het van die Heere te verwachten, wiens naam is liefde, en dat voor goddelozen. Dat die liefde ook uw hart mag innemen en verbreken, om het ook bij het ouder worden van hem alleen te verwachten. Van harte God zegen in jullie leven ook toegebeden. Van harte ook God zegen in jullie leven. Mag je nu gaan zitten. Arnoud en Lisette hoort nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, gelijk Matthäus ons beschrijft in hoofdstuk 19. En de fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordde en zeide tot hen: hebt gij niet gelezen dat van den beginne de mens God gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft man en vrouw, en gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. En ze zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? En hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van de begin is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat anders dan om hoererij. En een ander trouw die doet overspel. En de verstotene trouwt doet ook overspel. Gelooft deze woorden van de Heere Christus en zij daarvan verzekerd dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren, zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Zullen wij dan nu samen de Heere zoeken in het gebed, zijn zegen afbidden en hem ook dankzeggen voor deze dienst. O almachtige God, gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst en van de beginnen gesproken hebt dat het niet goed is dat een mens alleen zij, En daarom hem een hulpen die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt en verordineerd hebt, dat die twee waren één zouden zijn en ook alle onreinheid straft. Wij bidden u, aangezien gij deze personen tot de heilige staat des huwelijks geroepen en samengebonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wilt geven, opdat zij in een waarachtig en vast geloof heiliglijk leven, naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan. Wil zelfs dan ook zegenen, gelijk gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaren, Abraham, Isaac en Jacob, gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen des verbonds, hetwelk gij met de vaderen opgericht hebt, de kinderen die het u belieft hun te geven, godzalig opbrengen mogen, tot eer uw heilige naams, tot stichting uw gemeente en tot verbreiding van uw heilig evangelie. Heere, wat hebt gij het hierin toch ook nog wel gemaakt, dat gij Arnoud en Lisette samengebracht hebt in uw huis, en dat ze samen nu voor u geknield gelegen hebben en uw zegen hebben mogen ontvangen. Laat het in hun hart tot verwondering zijn, samen met hun ouders, hun grootmoeder en hun grootvader. We dragen ook hen hartelijk aan u, de Heer, op, ook bij het ouder worden, ook bij de zorgelijke omstandigheden die dat met zich mee kan brengen. Wilt u ook bij hen blijven? Heb dank dat we samen in uw huis mochten zijn, dat we mochten luisteren naar uw woord. En wij bidden het u toch, Heere, schenk hen die ware liefde, die alle dingen bedekt, die alle dingen gelooft, die alle dingen hoopt en die alle dingen verdraagt. Heere, wij hebben die liefde niet. Wij hebben een hart dat van nature geneigd is u en de naaste te haten. Maar wil gij door uw waarachtige bekering werken in hun hart en in ons aller hart, geef dat we allen mogen delen in die liefde. Want zonder die ware liefde, zegt de apostel Paulus, zijn wij niets. Hooguit een luidende schel of een klinkend cymbaal. Maar alleen die liefde, die blijft tot in der eeuwigheid, omdat ze uit u is. Geef hen ook die liefde uit genade, ook in hun leven te mogen beoefenen. Heere, zo hebben wij u te danken voor al uw gaven onverdiend. Ook in het verkondigen van uw woord, ook in het zingen, ook in het begeleiden, ook in het collecteren, in alles. Hebt gij ons nog gegeven wat nodig was, dat we u ervoor mogen erkennen en wil zo dan ook bij ons blijven. Geef ze nog samen met al hun familie en vrienden een gezegende dag en wil ons dan verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Ten slotte hoort nu toe de belofte van God uit de 128e psalm. Welgelukkig, zalig en zinniglijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt, want gij zult eten de arbeid uw handen. Welgelukkig, zalig zult gij zijn en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis, uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion, en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen, al de dagen uws levens, en gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Arnoud en Lisette, onze Heere God, vervullen u met zijn genade en geven u dat gij in alle godzaligheid, liefde en enigheid lang en heilig samen leven moogt. Amen. Zingen wij nu tot slot met elkaar uit Psalm 89 en daarvan het 15e vers. Thijs, we zingen 79 vers 7. Ik heb het verkeerd gezegd. We moeten 79 vers 7 zingen. Zij zullen wij de schapen uwer weiden, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. 79 vers 7. Liefde, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen. Dan is er straks ook gelegenheid om het bruidspaar hier nog te feliciteren. Voor degenen die dat niet kunnen vanavond. En mag ik ook de ambtsdragers van de Hersteld Hervormde Kerk vragen om met ons mee te gaan om te eindigen.